Het is bijzonder dat we een Bijbel hebben. Ze denken dat het grootste deel van de wereld heeft geen Bijbel. En als ze al een Bijbel zouden hebben, zouden ze hem niet kunnen lezen. En dat is natuurlijk ook al heel wat, dat we hebben mogen leren lezen. En dat we mogen weten wat dat betekent. We gaan naar 2 Samuel, daar zijn we de laatste tijd geweest. 2 Samuel en het 8e hoofdstuk. Ik moet even denken aan een voorganger die ik niet persoonlijk gekend heb, maar die wel gehoord heb en veel van gelezen heb. En die begon bij Genesis 1 en die preekte door de Bijbel heen, iedere zondag. En toen zeiden ze tegen hem, dat kun je nooit maken. Je kerk zal leeglopen. Maar hij zegt, tot hiertoe is je alleen maar voller geworden. En het heeft hem 17,5 jaar geduurd voordat hij door de Bijbel heen was. Zo, dan heeft hij natuurlijk niet ieder hoofdstuk helemaal behandeld. Maar tegelijkertijd, het is zo dat dit is ook een bewust iets dat we... Zo door 2 Samuel, 1 Samuel hebben een deel van gezien, 2 Samuel, dat we er zo doorheen lezen en zien hoe bijzonder het is om, als ik het even zo uit mag drukken, om gewoon je Bijbel te lezen. En te zien, zo spreekt de Heer. En dat God in al deze dingen spreekt. We hebben een neiging om naar onze favoriete passages te gaan en te zien wat die tot ons te zeggen hebben. Misschien stukken die we al lang kennen, maar dat we toch de hele Bijbel door, want het is natuurlijk allemaal één. En dus hier in het 8e hoofdstuk van 2 Samuel, de vorige keer hebben we gekeken ook naar David en die ook de tempel eigenlijk wou gaan bouwen en toen zei de Heer nee. Oké, je gaat iets voor de Heer doen, je denkt nou dit is eventjes geweldig, en dan zegt de Heer nee. En het was zelfs zo sterk dat de profeet Nathan, die had gezegd, daar had hij het tegen gezegd, ja, ga je gang, maar doe maar alles wat je in je hart is. En die nacht moest Nathan even wakker worden om die boodschap toch goed op een rijtje te hebben. En weer terug gaan en zeggen, nee, het gaat niet door. Ja, is ook wat, hè. Je zou net denken, ik ga dit en dat begin doen. En dan zegt de Heer, nee, dat gaat eventjes niet door. We hebben dat, er zijn er al velen die dat meegemaakt hebben sinds. En dat is niks nieuws, met andere woorden. Maar tegelijkertijd is dat kun je tegenkomen in je leven. Je denkt, nou dit is een goed ding en dat ga ik doen voor God. Maar dan zegt de God, die zegt, nee, er was iemand anders die heeft dat ook gehad. Dat was Paulus, die wou ook Oost-Azië in. En God zegt, nee, blijf maar zitten. En dan is het zo mooi aan de ene kant, dat God die zegt dan niet altijd direct wat je wel moet doen. En dan moet je eerst leren om iets te doen. En dat is soms heel moeilijk voor veel mensen, om te zitten. Zitten. Zeg jullie, je spreekt erover, hè. Ik heb gezeten waar hun zaten. Hè? En dus soms als je ergens gaat zitten waar anderen zitten, dan leer je er wat over. En we kunnen dus nog veel van elkaar leren. En Zegiel die moest dat ook. En die zat daar en zegt, in het Engels zegt, I sat where they sat. Huh? En dat is, hij had gezeten waar hun gezeten hadden. En zo ga soms dus, als je voor mensen bidt ook, misschien wel eens goed om ergens te gaan zitten waar hun gezeten hebben. Of waar ze zitten. En kijk eens door de ogen van een ander. We zijn heel eenkennig, eerlijk gezegd. Want we hebben maar één richting verkeer in die zaak. We kijken alleen maar door onze eigen ogen. En dat kan wel eens heel benauwend zijn eigenlijk voor ons geestelijk leven. Dat is niet een groeiend leven, dat is een benauwend leven. Want dan heb je niet vooruitzicht. Maar als je ziet hoe anderen zien... Dan zeg je, hé, dat is ook weer mooi. En vooral als je dan gaat zien door de ogen van de Heere zelf. Zo mogen we vanavond ook zien door de ogen van de Heere zelf. Dat Hij ons zo laat zien de dingen die van Hem zijn. En dan gaan we een stukje lezen en dan zie je hier bijzondere dingen. En je zou zeggen, hoe is dit allemaal mogelijk? Hè? Ik bedoel, dat En het geschiedde daarna dat David de Filistijnen sloeg. En de Israëli's van de hele tijd is het toch onderhorig geweest aan de Filistijnen. En heer David die gaat hier en die verslaat ze. En bracht hen eronder. Dus dat is niet zomaar een kwestie van nu zijn ze even de deur uit. Dat is wel eerder gebeurd. Maar hier zijn we werkelijk, hij bracht ze eronder. En David nam mee tegen Amma uit de Filistijnen hand. Ook sloeg hij de Moabieten. Nou, moet je eventjes hier een voorstelling maken in de volgende dingen die hij zegt. Want hier heb je, kan ik dat even zo voorstellen, moet ik het eigenlijk andersom doen van wat ik denk natuurlijk. Maar hier heb je dus Israël. En dan aan de westkust heb je dus de Filistijnen. En dan aan de oostkust, daar heb je Moab. En aan de bovenkant, daar heb je, aan de noordkant, daar heb je Zoba. En zo, het zit er helemaal omheen. En nu is hij bezig eerst aan deze kant. En bijna tegelijkertijd aan die kant. En dan ook nog eens die kant op. Het is niet zomaar eventjes. Je moet ook even denken, wij rijden even met de auto naar Oud-Beierland toe. En we rijden vanuit Anja-Kobopolder en we rijden vanuit Naaldwijk, rijden we naar Oud-Beierland toe. En dat is gauw bekeken. Maar die mensen, die moesten dat de meest te voet. En dat zijn best aardige wandelingen dan natuurlijk. En dan ging je ook door bergen en door dalen en overal is God. Dus die kwam je ook tegen, die bergen en die dalen. Dat is ook interessant als je dat leest later van Elia, hoe die helemaal van die van de Karmel liep naar de berg Horeb. En daar deed ook een poosje over. Maar dat zijn allemaal van die mooie dingen. Dat je nou kijkt en ziet, dan moet ik even eens gaan zitten waar die zaten. Dus hier heb je ze. Ook sloeg hij de Moabieten. En dan gaat hij ze meten. Deze is te lang. En die is te lang, net ook nog te lang. En die is net de juiste lengte. Die is ook wel te leven. Dus 1 op de 3 blijft te leven. Zie? Dat als je soms dacht dat het toen makkelijk was, dat niet direct. En dus er gaan eerst de Filistijnen, die worden ten onder gebracht, en daarna de Moabieten. En hij maakt met 2 snoeren om te doden, met een vol snoer om in het leven te laten. Also werden de Moabieten daarvoor tot knechten, brengen de geschenken. En David sloeg ook Hadadezer, de zoon van Egop, de koning van Zoba. Dus die zat weer in het noorden. Zo, Moab is ten oosten. De Filistijnen in het westen. En hier deze, die van Zoba, die zat in het noorden. En dus het zijn er ook die, die zegt, het was maar een man of wat. We spreken hier over duizenden en wel 20.000. Dus ik bedoel, het zijn geen kleine groeperingen, laat ik het even zo uitdrukken. En, want die kwam naar de Frat om daar eens eventjes, hij wou het eigenlijk onderdanig hebben aan hem. En we kijken wat hier, David nam hem 1000 wagens af, 700 truiteren en 20.000 man te voet. En David ontzenuwde alle wagenpaarden en hield daarvan 100 wagen over. En toen kwamen die van Syrië, dus die kwamen van het noorden, die kwamen van Damascus, kwamen om te helpen. Dus die is ook weer, Syrië is ook in het noorden, dus die kwamen ook weer helpen. En die koning van Zoba. Maar David sloeg van de Syriërs 22.000 man. Dus daar is in het westen, in het oosten, in het noorden. En je zou eens kunnen zeggen noordeast naar noordwesten. Maar in ieder geval zit daar al bij dat in het noorden. En de ene ging de andere helpen. En die pakte hier ook nog bij. Het is niet niks hoor, als je dit eventjes bekijkt. En ik weet niet, heb je dat lijstje wel eens gelezen? Dat is heel interessant als je dat leest. Van die mannen die bij David waren, die naar hem toe kwamen. Vooral eerst toen hij daar nog in de woestijn zat en nog op de, in zekere zin op de lucht waren. En als je door die lijst heen leest die bij hem waren, dan zeg je nou, Saul mag wel eeuwig dankbaar geweest zijn dat David nooit in opstand gekomen is. Want die had wat mannetjes bij hem. Omdat je zegt nou, hij had wel een leger kunnen verslaan, wat deed hij hier dan ook. En nu had hij hier wel een groter leger als toen hij daar op de lucht was. Maar tegelijkertijd had als je dat ziet, wie er allemaal bij was, dus er eentje en die sloeg de twee leeuwenlijke mannen en dan sloeg hij nog een leeuw in het midden van een put op een sneeuwachtige dag. Nou, zulke mannen haal je erbij. En dan zeg je, en er kwam even de gedachte naar me toe, waarom kwamen die mannen allemaal naar David toe? Want, en die werden onderdanig, laat ik het even zo uitdrukken, aan David. Die zagen hem echt als de koning. Maar ja, dan moet je even denken, wie was de eerste die werkelijk, want David was degene, in die zin, die Israël uit de hand van de Filistijnen bevrijden in de dagen van Goliath. Ja, in de dagen van Goliath. Dus ze keken dus in zekere zin ook tegen David op als een werkelijke strijder. En het was niet dat ze zeggen, kijk, die verwaai gedaan hebben. Nee, die keken echt op en die wilden echt David volgen. Want ja, hier had je ook echt een generaal, nu een koning. Maar die het volk leidde. Tegelijkertijd had hij ook iets. En dat miste Saul natuurlijk helemaal. Saul was ook. Ik denk dat Saul op zichzelf wel een goede generaal had kunnen zijn. Maar er is iets dat hij helemaal miste. En dat was. Hij was geen herder. Hij was geen herder. En herder zijn, dat leer je niet uit een boek. En dat kun je ook niet leren met strijden. Herder, dat moet je leren aan de hand van de Heer. Je moet die herder zelf kennen en dan kun je zien hoe die herder is en dan kun je die herder volgen en dan kun je de acties en de bewegingen van die herder leren. Hoe hij omgaat met zijn schapen. En dat is natuurlijk ook zo mooi als je dat ziet bij David, hoe hij zijn leven instelt voor zijn schapen. En dat zie je van de Heer Jezus. In Johannes 10 heb je dat. Hij geeft zijn leven voor de schapen. Hè? En dus je ziet hoe mooi dat is. Dat David, die heeft dat wel geschreven. De Heer is mijn herder, maar ontbreekt niets. Maar het is in dat ontbreken niets, is natuurlijk de hele vorm van dat herder zijn. En dus hij was niet alleen maar een geweldige generaal, een geweldige strijder. Hij was de strijder voordat hij de generaal was. Maar hij was een herder voor die tijd. En een herder die durfde de vijand aan. Die keek niet angstig naar een vijand. Die keek hem aan als vijandig zijnde. Huh? En die moet verslagen worden. En hoe kun je dat? Nou, dat kun je alleen maar als je achter die ware ene herder aangaat. Nou, dat had hij gedaan van het begin af aan. Zo keken ze tegen de man. En het was niet een kwestie van hij is een geweldige man op zichzelf. Nee, maar het is door de ogen van de Heer keken ze, zagen ze. Zie, want God die kan natuurlijk iemand omhoog steken. Maar hij kan ook iemand naar beneden halen. En ga niet zelf omhoog springen. Laat de Heer je maar omhoog steken. Want anders dan kun je heel gauw naar beneden zijn. En hier zie je zo mooi in dat leven van David en van die herder, generaal, koning. Maar toch steeds vooral dat herder zijn. Dat komt eigenlijk ook weer uit in het volgende hoofdstuk. Maar hier zijn we er nu ook eventjes mee bezig. En maar waarom al die afslachtingen van mensen? Maar luisteren. Als je nou. Ga maar even mee, dan zal ik het je laten zien in Johannes 10. In Johannes 10, dan gaan we een paar versen lezen. En ik lees van vers 4. En wanneer hij zijn schaap uitgedreven heeft, zo gaat hij voor en heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Kent u de stem van de herder? Dat is nummer 1 natuurlijk, hè. Maar hier komt hij, een vreemde zullen zij geen zins volgen. maar zullen van hem vliegen. Overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was. Eventjes een moeite daar, want ze volgden dat niet. Dat hij tot hen sprak. En Jezus dan zei het wederom tot hen, voorwaar zeg ik, ik ben de deur der schapen. Alle, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. En wat moet je daarmee doen? Die moet je uit de weg ruimen. Die Filistijnen, die kwamen waarom? Om te stelen. Weet u nog dat Gideon, die zat er ook in een weg gekropen, zat hij een beetje te dorsten. Waarom? Om ze kwam alles stelen. En als je het niet meegaf, dan was het einde verhaal voor jou. Dus ze kwamen stelen en moorden. Zo wat is het enige dat je ermee kunt doen? Dat moet je vanaf. Nou, daar was David mee bezig. Lees maar verder. Ik ben de deur en die iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Zien jullie dat? Wat moest er gebeuren? We moesten uit de weg. Want dat waren degenen die waren aan het stelen, aan het slachten en aan het verderven. Die wilden alles in hun hand trekken en dan was het... Ik hoef niet zo ver te gaan, want ik kan dat vandaag eventjes laten zien. En dat weet u ook allemaal. Wat is de bedoeling vandaag in het Midden-Oosten? Er is maar één antwoord. Dat is wel de Middellandse Zee ingedreven wordt en er blijft niks van over. En daar zijn ze allemaal rondom mee bezig. Nou, eventjes nog die geschiedenis terug. Want ik denk dat we vaak vergeten wat de geschiedenis erachter is. Is deze. En je zou zeggen, ja, dat is weer die mensen. Het is net als bij Adam. We hebben allemaal iets geërfd van Adam. En dat is die oude natuur. Hè? En er is niemand hier dat ik niet van kan zeggen, ik weet hoe je eruit ziet van binnen, want je bent net als ik. En dat weet ik een klein beetje, en dat is net als Adam. Nou, dan gaan we een stapje verder, en dan komen we bij nog eentje met een A, en dat is Abraham. En wat deed Abraham? Abraham, die moest, wat moest hij ook weer doen eerst? Die moest stilzitten. Als je had blijven zitten, dan had hij geen last gehad, hè? Maar hij is naar Egypte afgedaald. En daar heeft hij een vrouwtje van meegebracht. En daarna blijft hij ook niet stilzitten. Daar begon het. Ismaël, die heeft 12 zonen, die vorsten genoemd worden. Die zitten daar rondom. Ismaël werd weggestuurd. Maar ze zitten er wel. Hoe zou jij je voelen als je weggestuurd was? En dan gaan we verder. Dan komt dan Isaac natuurlijk. Isaac is op zichzelf wel rustig. Daar hoor je verder niet zoveel van. Maar dan is na Isaac. Is Abraham die zijn vrouw Sarah. Die overlijdt. En dan neemt hij nog een vrouw. En dat is trouwens best op een hoge leeftijd. Ik snap niet wat hij aan begint. Maar goed, dat is een andere zaak. Dan krijg je Ketura. En bij Ketura komen er 6 zonen. En dat zijn de mensen van het oosten. En dus die hele groepering, die zit er nou rondomheen. Allemaal in die landen, dat zit er allemaal omheen. En dan kun je toch wel op je vingers natellen, zou ik wel zeggen. Dat ze allemaal tegen Israël zijn. Dat kan niet anders. Ze zijn allemaal weggestuurd. Ik zeg dit niet voor of niet tegen eventjes. Daar gaat het me niet om. Het gaat er nu om. Die zijn allemaal tegen. Zie? En dus nu heel die zak. Nou, dat was hier ook zo. Zie? Waar komen die voor? Die komen om te stelen, te slachten en te verderven. En daar zijn ze ook druk mee bezig. Ik denk niet dat ik u dat hoef te vertellen. Ja? Dus nu zie je dat hier. En dan zegt de Heer Jezus, want dat moeten we wel natuurlijk zien. Want dan hebben we het er net over met die herder. En dus in vers 10. Ik ben gekomen omdat ze het leven hebben. en overvloed. En dan moet je eens kijken wat in de tijd van David, ik zeg bewust nog eventjes niet Salomo. In de tijd van David hadden ze een goede tijd. Was dat een betere tijd dan van Salomo? In vele opzichten wel. Want in de eerste tijd van Salomo, daar zijn we nu niet mee bezig zozeer, maar in de eerste tijd van Salomo ging dat aardig goed. Maar je ziet hoe langer hoe meer dat Salomo een hoop nodig had voor wie? Voor ikke.
Voor zichzelf.
Daarom. Er staat ergens, één vrouw is 1000 mannen te erg. En hier heb je 1 man hier 1000 vrouwen. Dus daar kan je wel nagaan waar die mee bezig was. En dan lees je dat ook daarna, dat zijn zoon, wat deed hij? Die zegt, hey, mijn vader heeft het moeilijk gemaakt, maar ik ga het nog moeilijker maken. Salomo had het niet makkelijk gemaakt voor de mensen. In het begin leek dat nooit. Maar over de jaren, toen zegt zijn zoon later, wel, ik ga het nog moeilijker maken. Dus die mannen die zeiden, die raad gaven aan Rehabiam, die zei ook tegen hem, je vader heeft ons zwaar belast, wacht, dan moet jij zeggen tegen die mensen dat je dat niet doet. Hij deed juist wel. Dat is even bij het verhaal. Maar je ziet dus dat Salomo het volk ook belaste. En dat is niet weer de herder. David die staat boven alles uit wanneer het komt op het zijn van een herder. Zie je dat? En dat is hetgene dat de Heer hier ziet. Daar is de Heer mee bezig in zijn leven. En hij is daar helemaal een beeld in, ook van de Heer Jezus. Die herder. Zie? U hebt een herder. En hoe is die herder? Kunt u wachten wanneer die herder stilstaat? Staat u dan ook stil? Of moet u eerst stilgezet worden? En het is gewoon het mooiste dat we leren te wandelen met die herder. Maar wij zijn zo ongeduldig als wat, want ja, maar die herder die schiet niet op. Maar weet u nog, heb je dat gelezen van Jacob? Jacob die ontmoette Esau. En die zegt, en Esau zegt, nou trek me mij op jou. Hij zegt, nee dat gaat niet, want hij zegt, als ik die schapen te hard drijf, dan zijn ze zo allemaal dood. Ik moet heel zachtjes, moet ik voor ze. Nou, 1 ding moet ik zeggen van Jacob. Wat je er ook verder gewoon van wil zeggen, dat loopt wel even het midden. Maar 1 ding moet je zeggen, hij was wel een herder. Hij had werkelijk die gave van een herder. Hij vermenigvuldigde, natuurlijk de hand van God doet dat, maar die vermenigvuldiging van die kuddes, daar bij Laban. En later van zijn eigen kuddes. Hè? Nou, ik zou vertellen, dat moet wel. Hij zegt, ik heb nacht en dag ben ik bij die kuddes geweest. En ik heb ervoor gezorgd. En dat was waar ook. En dan kon Laban, die kon dat ook niet tegenspreken. Die had inderdaad gezien hoe zijn kuddes vermenigvuldigde. Wat was dat? De herder. En onze herder is bezig om te vermenigvuldigen in ons leven. Om uw leven te vermenigvuldigen. Dus ik heb het niet eerst erover dat er een hoop mensen komen. Nee, uw leven vermenigvuldigt in hem. En dat is het belangrijke. Dat u groeit in genade en kennis van de herder. Van hem die u het leven gegeven heeft. Van hem die u uit de klauwen van de leeuw en van de beer gered heeft. Want er is er nog een die rondgaat als een briesende leeuw. En de zaak is dat we zien dat die herder die is gekomen om ons eruit te redden. En die heeft u eruit gered. En nu is het toch het mooiste om daaraan over te geven en zeggen, Heere, leid mij al de weg. En dat je kan zingen, al de weg leidt mij mijn heiland. Ja? En wat de toekomst brengen mogen mij geleid, dat is hier aan te geven, die herder. En iedere keer kom je die herder tegen in het leven. Dus houd in de gaten dat je een herder volgt. Niet zomaar een gedachte, niet zomaar zeggen, ja, ik ben in het woord. Ja, maar volg je, ken je die herder, want daar gaat het over. Die gemeenschap met die herder. Die liefde voor die herder. En die liefde voor jou die naar je toe komt van die herder. Maar wat een liefde wordt die herder, die, dat lijkt zo hier. Ook, kijk je maar even mee. Maar het, is het niet geweldig wat hij hier zegt? Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Het is, God is niet karig. God is niet karig. Ik vind het zo jammer dat mensen denken dat, God die geeft je wel misschien net genoeg. Allemaal rare gedachten. God geeft ons wat we nodig hebben. Yes. Nou, in de meeste gevallen hebben we te veel. Dus dan moet God wel wat wegnemen, want anders nemen we te veel. Dan zitten we er ook weer mee. Ik zou u trouwens aanraden, ik heb iets dat ik u aan wil raden. Wij zitten natuurlijk net in een periode waarin we gaan verhuizen. Eigenlijk zei ik onderweg tegen Frans, ik zeg, joh, ik zeg, heb jij ook gehoord of dat de opname er gauw aankomt? Want dan hoeven we verder eigenlijk niks meer te pakken. Ik wou het best lief wachten. Dus, maar die komen er ook al niet aan helpen, aan die informatie. Dus ja, maar goed. We zijn dus wat aan het pakken. Maar dat betekent natuurlijk, je bent aan het opruimen. En dan sta je er toch stijl versteld van wat een troep dat je hebt. Hè? En nou, dan moest ik terugdenken aan de directeur van de Bijbelschool, Mr. Robbins. En Mr. Robbins zei altijd, keep short accounts with God. Met andere woorden, we hebben zo'n troep om op te ruimen. Hè? Ga je huis maar eens schoonmaken. Maar ook in ons leven kunnen we zo'n troep hebben. Hè? De dingen die we vasthouden, die we los moeten laten, die we over moeten geven. We zeggen, Heer, dit is van u, dit is niet meer van mij. En dat hart leeg en schoon wordt voor hem. Dat hij erin kan wonen. Als ik denk, ik mag gerust weten, ik wil niet eigenlijk om kijken, maar voor de rest mag ik het wel weten. Als je nu in mijn kantoortje kijkt, nou, dus, trouwens, denk ik dat ik niet zeg, die is er vanavond nog in geweest. En hij kon er nog uit. Goed, het is net een ander geval anders. Maar dan zeg je, hoe is mogelijk, hè? Hoe is mogelijk, wat een... En dan zit je midden tussen, dus ik heb helemaal, zie ik het allemaal voor me, hoe de heer zegt, nou gewoon de troep is opruimelijk al, ja, dat zou toch mooi zijn, en je gewoon alles achter kan laten, hè? Maar ja, dan laat je voor een ander achter die troep, dat is ook weer eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk. Dus we moeten nog maar even doorbijten, zou ik zeggen, en dan zou ik opruimen, maar in ons leven, om die dingen die we vasthouden. Want waarom hou je dat, hier hebben we een envelop, laat ik het zo maar zeggen, eventjes. Hier hebben we een envelop en er zitten nog oude rekeningen in. Ze zijn al lang verlopen, ze zijn al lang voorbij, ze zijn ook betaald. En waarom heb je die daar liggen, Koen? Ja, je kunt nooit weten, zeg je dan. Nou noem ik maar iets. Maar je kunt natuurlijk tientallen dingen noemen. En dan heb je, weet je, ik kwam nog die grote kaart tegen van ons allen. En dan hangen ze allemaal aan de waslijn. Hè? Die heb jij een keer gestuurd. Toen op mijn verjaardag. En daar zitten de... Ja, zie, hij doet net als Adam. Adam is nog nooit dood, hoor. Goed, oké, Adam. We gaan verder. Maar, dus, de heer van die kaart. En hier heb ik er één, ja, die is van mijn jongste zoon. En er staat dit en dit. Nou, dan krijg je gewoon tranen. Ja, hoor, die kan ik toch niet weggooien. Hè? Nou, zo kan het nog wel eventjes doorgaan. Hè? En, dus... Ik denk dat ik er nog een keer doorheen moet. Maar een vrouw die is een beetje radicaler dan ik. Die gooit weg wat ze niet eens weet wat ze weggooit. En dan kijk ik ernaar en dan zeg je, wil je werkelijk hier vanaf? En dan kijkt ze nog niet. Dus goed, het laat even zien hoe makkelijk dat we dingen vasthouden. En dingen die je absoluut niet nodig hebt. Ruim het, ruim het, ruim het. ik moet nog ruimer gaan ruimen, hoor, want ik ben nog niet veranderd, dat heb ik al lang in de gaten. Maar dat is wel een troep, maar moet u luisteren. Die troep is niet zo erg als die troep die we van binnen vasthouden. Die is heel wat erger. Huh? Dus we kunnen de mooiste... Je kunt me uitnodigen en zeggen, kom maar mama kijken, kom maar mij alles netjes opgeruimd. En dan staat het, wat ik nog heb, staat allemaal netjes op een rijtje zo. Dus niks, geen probleem. Maar hoe zit het van binnen? Hoe zit het van binnen? Huh? Is dat allemaal netjes opgeruimd? Hou het niet vast. Misschien een stukje rok. David had dat ook kunnen hebben tegenover Saul, maar dat zag hij niet. Dat was er niet bij. Had de Heer Jezus dat niet kunnen hebben? Tegenover ons allen een beetje rok. Maar dat zie je niet in die herder. Die herders zijn dus vrij om hun schaapjes te leiden. Er moet geen rok in mijn leven zijn. Er moet geen misgedachte in mijn leven zijn. Er moet niets mis zijn. Alles moet de herder volgen. Hé, wat een zegen om die herder te kennen en die te volgen. En voor de rest, ruim het op en maak het schoon. Dus, nou, we hadden vroeger, dan hielden die moeders of die huisvrouwen of wat ook, die hielden voorjaar schoonmaak, maar dan deed ze het in het najaar nog eens dunnetjes over. Ik weet niet waarom dat allemaal was, maar in ieder geval, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Zie je dat? Dat is dus het hart van de herder. En dat hart, want er was een hele tijd, dan moet ik het even zo gaan zeggen, er was een hele tijd dat David voorop ging. Die kwam niet achteraan. Later in zijn leven zei ze, je moet thuis blijven. Maar hij bleef ook een keer thuis toen hij niet thuis had moeten blijven. Dan komen we straks nog wel een keer tegen. Maar dus hij was eventjes kwijt. Hetgeen waar hij eigenlijk voor had moeten zijn. Dat was hij even kwijt. Dat is het mooie ervan. Dus God heeft hem nooit kwalijk genomen. God neemt je niks kwalijk. Daar gaat het helemaal niet om. God die probeert te onderwijzen. Zodat we mogen groeien in die genade en kennis van hem. Zodat we zo met hem mogen wandelen. Want wat is er nu beter dan te wandelen met God? Wat is er nu beter dan wandel maar stillekens achter mij aan? Daar heb je de herder. Zie? Iedere keer kom je die herder dus tegen. Zo, dat geeft een beetje een antwoord. Kijk maar verder. We lezen hier nog een paar versen verder. Maar de huurlingen die geen herder is. Houd er even rekening mee. Die huurling die kan op een herder lijken. Maar hij is geen herder. En wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen. En verlaat de schapen. Kijk maar naar een Agab. Die hebben we ook gezien. Of die zie je ook in de Bijbel in ieder geval. Ik noem er nou maar eentje. Zo zijn er nog vele anderen. Die gaven niet om de schapen. Als je zelf de herder niet volgt, hoe kun je dan om de schapen geven? Een andere die later tegen, later hebben bijvoorbeeld de Rehabiam, de zoon van Salomon, die gaf er ook niet om, die ging om hemzelf. Zee? En dat was natuurlijk ook het geval met Saul. Saul die was ook, ook niet op zoek naar schapen toen hij begon, hè? Die was op zoek naar ezels. Die was op zoek naar ezels, niet naar schapen. Heel, allemaal bijzondere dingen natuurlijk, hè, het woord van God. Dus die was beslist, houdt er in de gaten wat ze mee bezig zijn. Nou hier dus, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen. Dat is dus geen herder. En vliegt. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Weet je nog, Agab, die ging ook in de strijd en toen verkleedde hij zijn eigen. Hij ging niet voorop. Nee, hij verkleedde zijn eigen. En er was iemand en die schoot zomaar een pijl in het wilde weg, zouden we zeggen. En het ging recht door zijn hart en het was einde Agab. Je ziet, die pijlen die komen er wel. En die komen ook op de juiste plaats terecht. Maar ziet er dus naar uit dat je de herder volgt. En leert die herder kennen en dan volg je de herder, maar tegelijkertijd... Ga je die herder ook een beetje nadoen? Chadi Hedra ook een beetje nadoen. Want dat is natuurlijk het mooie. Als je iemand volgt en die heeft werkelijk al jouw aandacht, dan ga je er naar kijken en dan ga je net zo doen. Is dat wel eens opgevallen hoe mensen iemand gaan volgen? En dan gaan ze net zo doen. Maar dat is het mooie, als je de herder volgt, je kijkt naar die herder en dan ga je net als die herder volgen. En daar is de Heer mee bezig in je leven. Om je te vormen in de gelijkenis van die herder. Geweldig is dat, hè? Nergens meer bang voor. Je hoeft niet meer bang te zijn. Waarom niet? Ah, de herder die zorgt. De herder die zorgt. En ik wandel met de herder. Ik wandel in het licht met Jezus. En de herder, de huurling. Dus hier komt die wolf en die grijpt en die verstrooit de schapen. De huurling vliegt over wie zijn huurling is en hij heeft geen zorg voor de schapen. En zo is het ook met de mensen, met die koningen die je daar tegenkomt, waar David ook mee strijdt. Gaven die om hun mensen? Wel, nee. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Ziet u dat? Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Dit is de goede herder. Is er enige twijfel? Is er enige twijfel dat David een herder was? Nee. Dat is nou zo'n beeld van een herder. Niet voor niks. Want later, nog een poosje later, hoeveel later, dat weten we nog niet. Dan gaan we David zien. En in het Nieuwe Testament wordt hij aangehaald en aangehaald en aangehaald. Heel mooi is dat, hè? Er is geen naam die zo vaak gebruikt wordt als de naam van David. Je zou zeggen, Abraham komt toch wel eens? Nee, David. De naam van David wordt het meest genoemd in hem. Dus, dat zegt iets van die herder, hè? En dus we gaan nu weer terug naar naar 2 Samuel. Dit is allemaal inleiding. En dus hier moet ik kijken, we zijn dus bij vers 6. Hij vroeg daar in vers 5 lezen we nog dat hij 22.000 van die Syriërs sloeg. En David legde bezettingen in Syrië van Damascus en de Syriërs werden David tot knechten. We zouden bij de eerste keer thuis kunnen blijven, hè? Omdat dat er toch wel even bij te halen. Ze waren niet gezien dat ze daar naartoe gekomen waren, dat ze ruzie zochten met David. En met en die Zoba ook al, die wou meer hebben en nu werd hij even in zijn knechtje gemaakt. Maar ik zei iets geven om over na te denken hier. Maar kijk in dit vers. Vers 6. Zo, David legde bezetting in Syrië van Damascus. En de Syriërs werden David de knechten, brengen de geschenken. En we kijken wat er nou komt. En de Heere behoede David overal. Waar hij heen toog. Overal. Zie je dat? Ja, die anderen hadden dan toch geen kans? Zie je dat? Die anderen hadden toch absoluut geen kans als de Heer hem overal behoedde? Dan hadden die mensen helemaal geen kans wat ze ook gingen doen, goed of slecht, maar ze kwamen echt. Ze konden David niet aanraken. Zie je dat? Wat vind je daarvan?
Dat
ze konden David niet aanraken. Hij, de Heer, en dan staat er nog een beetje verderop. De Heer gaf hem alles. De Heer gaf hem alles in zijn hand. Die mensen die hadden geen kans. Zie je dat? Hoe vind je dat nou? Er is David. En er is al die omliggende landen, ze hebben geen kans. Bo, klaar. Ze konden er niet bij, ze konden er niet aankomen. En als ze er al tegenin gingen, ja, dan was ze helemaal verslagen. Als ze eigenlijk daarna nog kalm hielden, net als die ene, die kwam er naartoe en die zegt, joh, ik ben blij dat je zo aan de gang geweest bent. Dat is de volgende hier zo. En dat is in Toi heet hij, en dat is geen spelgoed. Als die Toi de koning van Hamat hoorde, dat is vers 9, dat David het ganse heer van hadden deze geslagen had, toen zegt hij, ah, dat is geweldig. Dus die kwam het heer en aan het brengen. Die kwam geschenken bij nou, slimme jongen. Nee, dan was hij natuurlijk een vriend, hè? Ja. Zie je dat? Maar hoe vind je dat eigenlijk allemaal?
Ik had het ook zo beschermd,
dat is wel
profetie. Ja, maar ik ben niet met die profetie bezig. Nee, op dit moment niet. Ik ben bezig met iets anders. Ja, maar Israël is op dit moment niet, laat ik het even zo zeggen, op dit moment, en dat is iets dat de mensen niet aan elkaar houden, Israël is Gods aardsvolk. De gemeente is Gods hemelsvolk. Dat is iets heel anders. En daar kun je wel vergelijkingen in zien, maar je moet ze dus niet aan elkaar halen, want dan krijgen we moeite in de schriften. Oké, even dit. Wat is de les voor u? Dat gaat natuurlijk anders. Wij de les niet leren, dan schiet het nog niet op, hoor. Nou, dan moet u kijken met me naar het boek van Efeze. En ik heb gewoon die nadruk gegeven hier om te laten zien de bescherming die David hier genoot met zijn volk. Met zijn volk. En die hebben, kijk eerst maar in het eerste boek van, in het eerste hoofdstuk van Efeze. En dan staat daar iets. En dat, ik lees gewoon van het eerste vers. En dan zien we wel of hij dat meepikt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die het Efeze zijn. En de gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat heb je al, hè. Genade en vrede. Dat is wat. Genade en vrede, wat rijkdom, hè. En wat zegt hij dan? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die wat? Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Kom iets te kort? Dan moet je even kijken naar het tweede hoofdstuk. En naar het zesde vers. Je kunt natuurlijk, we kunnen lezen. Laat ons even lezen van vers 1. En nu heeft hij mede levend gemaakt dat gij dood waard door de misdaad en de zonde. Was je zo slecht? Het zat er wel in, hè? In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht van de geest die nu werkt en de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid onze vlees, doende de wil van het vlees en der gedachten en waren van nature kinderen der toorns, gelijk ook de anderen. Zo. Dat zet hem allemaal even recht voor ons, hè? Er blijft niet veel van over. Maar, dan krijg je een maar, een goede maar deze keer. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Is dat een herder? Ja. Daar zie je die herder weer, hè. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Waar bent u? Waar bent u? In de hemel. In Christus. In Christus. Kan er kwaad zijn in Christus? Bent u er zeker van dat u in Christus bent? Ja. Dus dan is er geen kwaad dat u kan wedervaren. Zoals ik dat lees. Ben je in de vrijheid gesteld? Was sagt der Herr Jesus? Als der Sohn ihn frei macht, dann bin ich wahrlich frei. Wahrlich frei. Als ihr diese Hände folgt, dann bin ich wahrlich frei. In Him. Ich bin echt aardig van overtuigd dat de meeste christenen die geloven dat eigenlijk niet. Die geloven dat gewoon niet. Als ze dat wel zouden geloven, dan zouden er niet genoeg Bijbels zijn in Nederland. Dan zouden ze die Bijbels als het ware opeten, overal. En dan zeg je, jongens, dat moeten we toch hebben? Nee, het moet leuk zijn, het moet aardig zijn, het moet een beetje, het moet niet, nou, noem maar op. Maar het woord, dat moet meer en meer naar de kant. Zelfs in getuigenissen. Ja, maar hier hebben we een geweldige getuigenis. Heb je gehoord van die man, en die was een... Oh, als je hoort dat die geweest is en nu is die bekeerd. En dan krijg je 3 kwartier over wat hij geweest is. En dat had ik hem zo kunnen vertellen, want dat zijn we allemaal. Dus dat is niet zo moeilijk. Dat is helemaal niks genieuws. Er hoeft helemaal geen getuigenis voor te geven. Dat staat allemaal in de Bijbel. Wij alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Je kan hem zo terugnemen naar Genesis 3 en daar is hij. En dan krijg je nog een paar minuten dat God hem behouden heeft. Ja, dan zeg je dat nog niet dat God hem behouden heeft. Dat heeft hij toch ook wel zelf gedaan, dan zeker, hè? En dan moet je allemaal zo tegen die man opkijken, die 40 of 50 jaar een crimineel geweest is. En, u moet het niet verkeerd opvatten. Ik prijs de Heer voor iedere crimineel die de Heer Jezus leert kennen. Maar, moet je luisteren. Die kleine kinderen of misschien kleinkinderen van u, laat die de Heer Jezus leren kennen en opgroeien met hem. En laat die de getuigenis geven en zeggen, ik heb de Heer Jezus leren kennen toen ik 3, 4, 5 jaar oud was en die heb ik gediend mijn hele leven. Ik heb nooit in een criminele activiteit gezeten, ik ben met de Heer Jezus bezig geweest. Dat is een getuigenis. Dat is een getuigenis. Die anderen, dat hebben ze een getuigenis van gemaakt. Maar ik geloof niet dat dat van God is. En u hebt me goed gehoord, hè? Ik heb zelf ook in de gevangenis, heb ik mensen tot de Heer Jezus zien komen. Ik heb samen op de knieën gezeten met mensen daar, die zijn tot de Heer Jezus gekomen. Ik heb ze zelfs, dan heb je ook wel eens gehoord, nog gedoopt in de gevangenis. Maar dat... Maar we moeten wel de zaak goed recht houden. En de zaak is belangrijk dat hij, de zondaar, die ik mag de herder volgen, is gekomen tot dat leven. Nou hier, moet eens kijken wat God gedaan heeft. Hij heeft ons opgewekt en heeft ons bam gezet. Zie je? Heeft ons gezet. Waar? In de hemel in Christus. Kan er iets verkeerds doordringen in Christus. En dat is uw plaats. Dat is de enige plaats die u hebt. Verder hebt u niks, geen rechten. Alleen maar om in hem te zijn. En in hem is genade, in hem is vrede, in hem is liefde, in hem is alles wat we nodig hebben. Daarin te leven. Wat een rijkdom. Die rijkdom wil ik graag delen met de wereld die in nood is. En de meeste mensen zien dat niet. Het is allemaal een beetje godsdienst. Godsdienst. We zijn toch zo godsdienstig bezig. Zo godsdienstig. Misschien ben ik wel een beetje feller vandaag. Als je zo hoort. Ik moet er toch wel aan denken. Als ik denk dat een vriend van me die vertrokken is. Dan ga er toch wel even over denken. Maar luister. Vandaag kan uw laatste dag zijn. Hier op deze aarde. En hoe is die dag geleefd? En iedere dag die u meemaakt. Ongeacht leeftijd. De eerste begrafenis die ik had was een jongetje van 5 jaar. Ongeacht de leeftijd. Het is ieder moment. Is het mogelijk. dat iemand zegt, we zijn er verongelukt. Wel, nee. De Heer heeft de adem teruggehouden. Uw adem is in de hand van God. En daar ontvangt u uw adem van. En wanneer God die terughoudt, dan is het gebeurd. Dan zegt hij, je hebt de tijd gehad. Dat zegt hij tegen u en mij. En voor de ene kan dat 5 jaar zijn, voor de andere 10 jaar. Voor de andere 50 en 70. En voor de andere 90. Maar wanneer God zegt, de tijd is gekomen, dan is die tijd er. Laat ik heel duidelijk zijn in deze dingen, daar heeft de duivel niks mee te maken. Dingen worden wel eens op hem gestoken dat hij helemaal niks mee te doen heeft. En daar heeft hij helemaal niks mee te maken. De tijd is van God. Kijkt u maar in de Openbaring, het eerste hoofdstuk, en we lezen dat. Hij heeft de sleutels van de dood en de hel. Er is absoluut niks dat buiten hem omgaat. Maar u heeft hij dus geplaatst in Christus. Wat een geweldige plaats is dat. Hè? Dan zou je toch iedere morgen zo uit bed springen en zeggen, oh, prijs de Heer, ik heb nog een dag meer. Toch? Nou, de enthousiasme die loopt nog niet helemaal over. Daar gaat het over. Dat zie je in het leven van. Nou, dat was niet oud geworden bij de mens gerekend. Net 70. Vele van die koningen. Salomo is helemaal niet oud geworden. Wat is het? 6 uur waard, 8 uur waard, in die koers. Vele van die koningen misschien nog wel minder. Vele van die koningen werden niet oud. En ja, hij is ook zit in zijn leven. Maar goed, dat is weer iets anders. Dus u ziet dat hier, hè? En sinds u dat daar toch open hebt bij Efeze 2, dan moeten we nog even kijken wat er zit de bedoeling van overal. Want er staat een woordje in vers 7. En er staat op dat. Ziet u dat? Op dat. Op dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom. Zijner genade. De uitnemende rijkdom. Zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. De uitnemende rijkdom. Zie je hoe groot dat is. En dat gaat door de eeuwen heen. Door de eeuwen heen gaan we zien de grootheid van die genade. Ziet u het nu, die genade? Is het echt de genade alleen waar u bij leeft en waar u uitleeft en waar u voorleeft en waar u meeleeft? Genade. Het is allemaal genade. U wilt er toch niks aan toevoegen, hoop ik? Nee, zeker niet. Nou, er zijn echt veel mensen mee bezig om er iets aan toe te voegen. Die denken werkelijk dat met hun goede werk is er toch wel heel wat toevoegen aan die genade. Nou, er is echt niks aan toe te voegen. En God die maakt het zo duidelijk dat hij zegt, in de toekomende eeuwen. Wat denk je dat je goede werken gaat doen in de toekomende eeuwen?
Het
voor leuk is. Toekomende eeuwen. Allemaal genade. Laat die allemaal zien. Wat zou dat toch allemaal zijn? En dan ga je er toch naar uitzien. Wat zou dat allemaal inhouden? Moet luisteren. Als u zo bezig bent daarmee in uw leven nu. Met die genade. Die zo oneindig groot is. Dat is toch een bijzonderheid. Dat is toch een bijzonderheid. Het is een geweldig grote genade dat ik hier mag zitten. Dat ik behouden mag zijn. Dat ik mag vertellen. Dat ik mag leven. Ga maar door. Er zijn iedere dag opnieuw is het allemaal genade. En dan ben ik in Christus Jezus. Wat een plaats. Wie zit er dan met een huis? Toch? Geliefde, wat een bijzonderheid, hè? Om in die genade te zijn. In die genade. In het midden ervan. En hij geeft je naar de rijkdom van zijn genade. Er is geen limiet aangesteld bij God. Wij zitten met een limiet. Oh, 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 ja, niet zoveel, niet zoveel, niet zoveel. God heeft geen limiet. Nee, helemaal niet. Die geeft en die geeft. Hij, moet luisteren, wat zegt hij daar in Romeinen 8, 37? Hij zegt, hoe zou hij die zijn eigen zoon gegeven heeft? Hoe zou hij ook niet met hem ons alle dingen schenken? Schenken! Schenken! Ik heb nog geen eens over een gift. Schenken, wat een woord, hè? Schenken. Dit is een geschenk. Bijzonder is dat, hè? Hij zal ons alle dingen rijkelijk schenken, zegt Petrus. Rijkelijk. Er zit niks, geen terughoudendheid in. Moet u luisteren. Ziet u hoe die herder voor opgaat en die schaapjes die komen er allemaal achteraan gewandeld? En hij zegt, kijk, hier heb ik groen gras. Hier mag je weiden. De Heer is mijn herder. Maar ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij aan zeer stille wateren. O, kunt u wel tegen die stilte wat de Heer u inbrengt, alleen met hem, al het andere achterlatende. Al dat lawaai van de wereld achterlaten, alleen met hem, wat een voorrecht. O, hoe groot is onze God, dat hij ons zo wil leiden, als zijn vaderhand, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn goede tierenheid, in zijn barmhartigheid, in zijn zorgzaamheid. Heer, hier is ons God. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Het laat alles eventjes achter. Het laat echt alles even achter. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het is dus niet iets dat we verdiend zouden kunnen hebben. En dat niet uit u, het is Gods gave. Huh? Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Moet luisteren, zou u durven veronderstellen dat iemand roemen? Waarom sta je te roemen? Even op de vingers tikken als het warm, waarom sta je te roemen? Er is niet, je hebt niks om te roemen. Weet je wat je was? Wat bedoel je? Ja, weet je wat je was? En wat ben je nu? Heb je dan iets om te roemen? Wie heeft dat gedaan? Heb je zelf gedaan soms? Want dat is echt de moeite niet waard om op te roemen. Die roemt, roemen in de Heere. En ik denk dat dat een boodschap is die we de wereld wel in kunnen werken. Want die heeft de wereld wel hard nodig. Die roemt, roemen in de Heer. We leven in een tijd waar je meer en meer ziet het roemen in mensen. En je ziet, als je even kijkt, dan zie je ook wat dat de mens brengt. Naar de afgrond. Naar de afgrond. Goed. Daar zal ik nu niet verder wel over zeggen. Terug eventjes nog naar Samuel. En die had goud en zilver en alles bracht hij mee en koper en zo brachten ze van alles naar David toe. En dan staat er hier iets midden tussenin, dat waar David nog mee bezig is. Laten we dat maar even bekijken, we gaan nog even dit vast en we eens even naar het midden van je Bijbel gaan. En dan kom je dus bij de psalmen terecht. En bij Psalm 19. Psalm 19. En hoe een herder, die is in het open veld. En dat was natuurlijk ook een mooie van David. Die was gewend om in dat open veld te slapen. En zo kon hij ook rustiger omgaan met zijn leger. En dus ook met het leger was voor hem, er waren voor hem ook slaapjes. Dat was een herder. Dat is generaal, maar dat was ook een herder. En je ziet hoe hij vooraan gaat. Hoe hij, dat heeft hij bewezen toen hij net voor het eerst in beeld kwam. Bij Saul en Israël. Toen ging hij vooraan. Dat hele leger stond daar. Maar hij ging vooraan en hij ging die Goliath verslaan. Hij had de herder. maar hij volgde zijn herder. Zie, hij heeft het oog geregeld gericht op die herder. Het moment dat hij de oog niet op die herder had, dan zijn er problemen. Dat is zeker. Maar nu vertelt hij eerst al zijn herder hier. Die kijkt, als je de hemel wil zien, dan moet je terug liggen. Dan moet je op je buik gaan liggen, want dan zie je de grond. Hij lag op zijn rug. Zie je hem hier? De hemelen vertellen Gods eer. Zo, die kijkt eventjes in, die zag hij de maan en de sterren. En ja, zonnetje niet natuurlijk op die manier, want als zonnetje schijnt dan ben je aan de wandel. En dan kun je het zonnetje zo wel zien. Maar die maan en die sterren, wat een gezicht, hè. Van de maan. Ja, hier is die, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Zie hoe God die dat uitspansel gemaakt heeft. En Jesaja die spreekt erover. Hij zegt dat hij meet dat met een span. Wonderlijke God hebben we. Die meet dat met een span. Daarom wordt het uitspansel genoemd zeker. Huh? Ja, dat is maar even gedacht hoor. En moet je kijken dat het zijn werk is. Als je nou denkt aan de schepping, die God, die de wereld en alles wat erin is geschapen heeft. En dan zegt hij, en nou ga ik die schepping voltooien, en dan neemt hij een beetje klei, stof dus, en daar zal ik er iets moois van maken. Ja, daar heb ik hem. Daar is de eerste mens. Wat ben je uitgemaakt? Stof. Wees niet te hoogmoedig, want je bent uit stof gemaakt en je gaat wel stof weerkeren. Zie je dat? Dat is die mens. En dan zie je dus, als je ziet hoe God die mens gemaakt heeft, dan heeft hij die vrouw eraan toegemaakt, die heeft hij niet uit stof gemaakt, hoor. Dat is een beetje beter voor de man, hè. Daarom is jij een rib, hè? Ja, daarom is je die rib. En dus dat heeft hij. Dus ook mooi hoe hij dat zegt, hè? God nam de rib van Adam en dat bouwde. Dat is een gebouw geworden, hè? En daar is die vrouw gemaakt. Zo. Ik weet niet wat Adam gezegd heeft toen God die vrouw naar hem bracht. Ik denk dat hij gezegd heeft, wauw. Huh? Maar goed, ik ga het hem wel vragen als ik hem zie. Maar het is toch wel bijzonder, hè? Die eerst die man gemaakt en hij staat in het evenbeeld van God. Dus dan krijg je toch een beeld ervan, een idee. En dan daaruit die vrouw geschapen. Niet heel bijzonder hoe dat zit, hè. Hier is de rib, dat is bij het hart. Dus ze zou de liefde van de man ontvangen. Dat is bij de schouder, zo ze leunt op zijn kracht. Niet van de voeten, dat ze vertreden zou worden. Niet van het hoofd, dat ze zou heersen. Maar van die plaats, waar God ze vandaan genomen heeft. Zie je dat? Dat is de plaats van de vrouw. Nou, heel mooi. Ik hoop dat de man het erin is en ik hoop dat de vrouw het erin is. Dan zijn we in evenwicht. Als we zien hoe God begonnen is, dan zul je nooit in de war raken. We zijn helemaal, is de wereld in de war vandaag, een gaande man en vrouw, waarom? Omdat ze niet willen erkennen hoe God het geschapen heeft. Daar zit het gewoon in. Dat is het hele probleem. Ze kunnen niet zien, wat heeft God gedaan? Hoe is God ermee begonnen? Als die mens terugging naar Genesis, dan zou ze direct zien, ja, zo is het begonnen. Dat geloven we vandaag in de macht niet. Nou goed, dan ga je eigen weg. En je eigen weg is een dwaalweg, enzovoort. Nou hier dus, de dag aan de dag stort overvloedelijk spraak uit. Zie je hoe alles spreekt? Spreekt het tot je wanneer je buiten bent en je ziet een de natuur, je ziet de schepping, spreekt dan. Dat spreekt toch van een heerlijke God, die alles zo bijzonder gemaakt heeft. Je ziet er alles in, als je nog geen zin kijkt, dan zie je er bijvoorbeeld van alles in. Je ziet er de schepping in. En wat zie je? Je ziet de jaargetijden erin. Je ziet de dag en nacht erin. Dat zie je in de bomen, de planten. Hè? Die hebben ook die jaargetijden. Hè? Ja, komt er allemaal, kom je daar tegen. En dat is zo mooi hier als je dat even gaat bekijken. We gaan er niet de hele tijd mee bezig zijn. Maar om er soms even de aandacht op te vestigen. En de nacht aan de nacht tot wetenschap. Ze zijn er nog lang niet achter. En dan komen ze ook niet achter hoeveel heelal dat er is. Ze hebben een klein stukje, laten we zeggen, ze hebben zo'n stukje uitgevonden, een centimeter lang, en er zijn kilometers. En dan denken ze dat ze heel wat weten. Huh? Ja, dat is wel mooi wat je kunt zien. Het is apart als je gaat vliegen ook, en je vliegt er boven de wolken uit, maar dan ben je nog maar een klein eentje. Dan zie je 10 kilometer in de lucht. Als je omhoog kijkt, dan zijn ze maar stipjes. En als je er boven de oceaan vliegt en je kijkt naar beneden, dan zijn die grote oceaanstomers, dat zijn maar ook maar lucifersdoosjes. En dat is heel bijzonder. Maar tegelijkertijd, als je dit ziet, die wetenschap van God, als je die, hoe is het nou mogelijk dat die wolken die daar zo groot zijn en waar de regen allemaal uitkomt, dat er zo doorheen vliegt? Nou, ik ben geen wetenschapper, dus ik ga dat niet proberen te verklaren. Maar ik weet dat God het allemaal mooi in zijn hand heeft. Hè? Heel bijzonder. En hoe kan het nou dat het daarboven, wanneer je daarboven vliegt, zo'n 10 kilometer hoog, dan is het van 50, 60 onder nul. Ja. En tegelijkertijd daar komt de regen vandaan. Kun je dat verklaren allemaal? Dat zijn dan maar een paar kleine dingen die ik zo kan zien. Dus... dan zijn we nog helemaal niet ver bezig. Of als je met de diepte in gaat, hoe is het wonderlijk dat God dan die kolen gereed heeft. Hè? En die kun je ook branden. Ja. En dan gaan ze er allerlei verhalen over ophangen. Nee, dat is allemaal op heel korte termijn is dat geschapen. God heeft dat er allemaal in gelegd. En wat heeft hij allemaal in u gelegd? Wat heeft hij in u geïnvesteerd? Hij heeft in u geïnvesteerd zijn enige zoon. En daar heeft hij het belang bij, dat hij gaat u vormen in de gelijkenis van hem. Heb je eraan gedacht wat hij mee bezig is? Die, om die schaapjes zo te hoeden, zo te leiden, zodat ze op de juiste plaats aankomen. Oh, het werk van God is zo oneindig groot. Geen sprake en geen woorden zijn er waar een stem niet wordt gehoord. Je kunt niet zo ver deze wereld reizen. Je kunt in de diepste oerwoud gaan. In de hoogste berg, in de diepste zee. Maar je zult altijd zien. Er moet een God zijn. Als je niet zou wederom geboren zou zijn op dat moment. Dan zou je toch moeten zeggen. Er moet een God zijn. Iedereen moet weten. Er is een God. Nou, iedereen gaat dat ook weten. Want iedereen zal voor hem komen te staan. Dat is zeer zeker. Geen sprake, geen woorden zijn er waar een stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Het gaat over de hele wereld over, hè? Hij heeft hem zelf een tent gesteld voor de zon. Zie je wel eens dat, soms zie je het zonnetje schijnen en soms zie je het zonnetje niet. Dan zit hij in zijn tent tegenwoordig. De zon die heeft een tent. Zie je? Ja, dat is toch mooi dat je weet wat hier zit aan, hè? En dan moet je kijken hoe dat werkt hier. Dit is schitterend. En die is als een bruidegom uitgaand uit zijn slaapkamer. Vrolijk. Zie je dat? Vrolijk. Als een held om het pad te lopen. Eén ding weet ik zeker. Dat toen David 8 naar die Goliath ging. Dat hij vrolijk was. Hij was vrolijk. Hij was een zingende man. En hij was vrolijk. Hij had niks te vrezen. Zie, als je niks te vrezen hebt, dan ben je vrolijk, hè? Het is te vrezen in de mens die de vrolijkheid wegneemt. Die de blijdschap wegneemt. Ben je blijdschap wel eens kwijt? Dat heeft te maken met vrees. Even iets heel duidelijk. blijdschap is niet uit de hele dag op lachen. Dat is niet blijdschap. Blijdschap is een kwestie van het hart. En vrolijk zijn is een kwestie van het hart. Dan heb ik het niet over ha 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 ha. Er zijn genoeg mensen die ha 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 doen en helemaal niet lachen. Dus dat kom je ook tegen natuurlijk. Hè? Verder. Deze moeten we wel uitlezen. Haar uitgang is van het einde des hemels naar omloop tot aan het einde des hels. Nou, dat weten we. We hebben dat inmiddels wel eens gehoord. Dat die zo... Hey, hoe kan het nou dat je leest in de Bijbel dat Jozua die liet de zon stilstaan? Ik dacht dat de zon altijd stilstond. Ja, maar dat staat er niet. Weet je wat zo mooi is van onze God? Hij komt tot ons. Wij zijn niet tot God gekomen. God is tot ons gekomen. En God die heeft ook onze spraak aangenomen. Het is onze uitdrukking om te zeggen, de zon komt op. De zon gaat onder. Nou weten we dat dat niet zo is. Dan zouden we kunnen zeggen, waarom lieg je dan? Als je nou beter leidt, dan moet je het niet zeggen. Maar we zeggen dat nog altijd steeds. En God gebruikt diezelfde spraak, zodat wij het kunnen verstaan. En God komt tot ons. God komt tot ons, weet u, als je Filippenzen 2 leest, dan lees je de nederigheid van de Heer Jezus, dat Hij tot ons gekomen is, dat Hij mens geworden is. En zo is Hij tot ons gekomen, zodat wij Hem kunnen verstaan. Niet begrijpen, verstaan. Zie? En God wil dat we Hem verstaan, dat we zien wat Hij zegt. En daarom zegt Hij dat ook. Ja. Dus, en niets is verborgen voor haar hitte, nou, dat is wel duidelijk. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheidgevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Oh, kom eens bij me. Kom. Een eenvoudig woord, hè. Kom. Wordt wel heel moeilijk over gedaan, hè. Kom. Heel eenvoudig. Kom. Je zou dat kunnen zeggen dat dat een bevel was. Je zou ook kunnen zeggen dat het een uitnodiging is. Ik zou zeggen, het is een uitnodigend bevel. Kom. En waarom zou je niet komen? Om het leven te ontvangen. Het leven dat alleen leven is met Hem. Buiten Hem is er geen leven. Buiten Hem is alles levende dood. Maar om het leven te ontvangen. Bijzonder is dat, hè? De bevelen des Heren zijn recht. Verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. Mooie uitspraken zijn dat, hè? Zijn ze waar voor u? Ziet het, we twijfelen natuurlijk niet aan de waarheid. Maar zijn ze waar voor u? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honing zijn. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is groot loon. Wie zou de afdwaling verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen. Nee, die troep weer. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de reden mijn monds en de overdenking mijn harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. Wat een God. Dit is de herder, dit is de wat David zingt tot zijn herder. Dit is hoe David zijn herder volgt. Lees dit nogmaals over voor uzelf en beleef het. Leef het en lees het. Vader, we danken u zeer voor het wonder van uw genade door onze Heer Jezus Christus. Wat een rijkdom, heren, dat we zo mogen weten dat Jezus Christus, hij leeft. Hij is onze herder. Hij wil gewoon dat we hem volgen. Dat we zo achter hem aan wandelen. En dat we in die rust mogen leven, verblijf. We danken u voor dat grote voorrecht, heren, dat ons geschonken is om zo met de herder te gaan. Heren, wil gij zo in ieder doen leven in die zegen waarmee we gezegend zijn in de hemel in Christus. Dat ieder moment van het leven een verrijking is, een groei is, een groei in genade en kennis van de persoon van de Heer Jezus Christus. Vader, we zeggen u dank voor wat u doet in Jezus' naam. Amen.